Goed, we gaan beginnen, broeders en zusters, met de tweede avond over de Filippenzenbrief. Vorige keer wat inleidende dingen daarover gezegd. Nou, daar gaan we nou nog een klein beetje mee door, maar niet al te veel. Omdat we ook willen kijken naar wat staat er nou zo inhoudelijk. Hè. En ik stel voor dat we beginnen vanavond met lezen van Filippenzen 1, vers 3 tot 11. En dat is in de meeste Bijbels is dat de eerste grotere pericoop. Filippenzen 1, vers 3 tot 11. Dankzegging en voorbeden staat erboven. Nou ja, dat kom je ook inderdaad tegen. Er staat: en ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Ja, mooie woorden, mooie openingswoorden van de apostel Paulus voor de Filippenzen. We hebben vorige keer gezien dat de Filippenzen en de apostel Paulus een bijzondere band hadden. En dat dat te maken had ook met het feit dat de Filippenzen als gemeente, als gelovigen, eigenlijk om de bediening van de apostel heen stonden. Andersom zie je ook dat de apostel, als hij denkt aan hen, dan zegt hij in het vierde vers, helemaal aan het eind van het vers, dan zegt hij dat hij altijd bidt met blijdschap. En in het zevende vers dan zegt hij: het is voor mij terecht dit van u allen te denken, want ik draag u in mijn hart als deelgenoten van mijn genade. En in het achtste vers, tweede deel, zegt hij dat hij vurig verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. Die innige gevoelens van Jezus Christus, dat kom je ook wel regelmatig tegen in het evangelie. Als de Heer Jezus met ontferming werd bewogen bijvoorbeeld. En dan worden ook dit soort woorden worden daar gebruikt. Hier is het dan weergegeven met innige gevoelens. En zoals de Heer Jezus dat had voor zijn volk, het Joodse volk, te midden waarvan hij opereerde. Zo kun je bij Paulus zeggen, had hij dat ten opzichte van het volk waar hij voor zijn taak had ontvangen van de Heer. Ik wil heel eventjes, want we hebben dat nu ook in het vierde vers gelezen, dat er wordt gesproken over blijdschap. Ik heb zomaar even op een rijtje gezet alle teksten in de Filippenzenbrief waarin het over blijdschap of verblijden gaat. En dat blijkt dat in de Filippenzenbrief heel vaak is. In de eerste plaats zie je het in vers 4, dat Paulus zegt dat hij in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Dus daar heb je die blijdschap. In het 18e vers, dan schrijft hij, dan gaat het over tegenstanders, die de Christus weliswaar prediken, maar het eigenlijk niet goed doen. Maar goed, daar komen we volgende keer wel op. Maar dan zegt hij in vers 18, maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. En dan snap je wel uit de context van dit vers dat het daar gaat om het feit dat hij zich verblijdt in het feit dat Christus verkondigd wordt. Ja, zegt hij, het gebeurt niet altijd zoals moet, maar hij wordt in ieder geval nog verkondigd. En dat is natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. Als je de Christus verkondigt, en dan gaat het natuurlijk om de boodschap van dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Kijk, dan geef je mensen misschien niet het hele plaatje, maar dan geef je ze in ieder geval de basis. Daar mag je je dan in verblijden. Paulus verblijdt zich daarin. In het 25e vers, daar staat: dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Dus dat ik zal blijven leven, dat is in het gedeelte waarin Paulus zegt van ja, en dat lees je vooral tussen de regels door, ik zou het liefst naar de Heer Jezus Christus toe gaan, want dat is verreweg het best. Maar ik weet dat ik nog zal blijven. En goed, dat is dan weer tot blijdschap van het geloof van de Filippenzen. Nou, in hoofdstuk 2 heb je het ook een aantal keren. Daar staat in het tweede vers dat hij de Filippenzen oproept om zijn blijdschap volkomen te maken. Maak mijn blijdschap volkomen. Vers 17 en 18. Daar staat al: word ik ook als een plengoffer geofferd over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen, en u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Nou, het is een en al blijdschap. En in dit geval zelfs zegt hij dat in verband met het feit dat hij als plengoffer wordt uitgegoten. En ja, dat heeft zoveel te maken, zoveel te betekenen als dat hij feitelijk bereid is om te sterven voor de bediening die hij ontvangen heeft. Daar komen we later ook nog wel weer een keertje op terecht. Vers 28 en 29 van hoofdstuk 2. Daar gaat het over Epafroditus. En daar staat er in vers 28: daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Nou, in hoofdstuk 3 vers 1... daar roept hij zijn broeders op zich te verblijden in de Heere. En in hoofdstuk 4, daar noemt hij zijn geliefde broeders in het eerste vers: mijn blijdschap en kroon. En in het vierde vers, daar zegt hij, dat is een bekend vers: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Vooral dat eerste stukje, dat is echt zo'n aanzichtkaarttekst. Verblijd u altijd in de Heere. En in het tiende vers van hoofdstuk 4 zegt hij dan nog dat hij zeer verblijd is geweest. En uiteindelijk komt dat vanwege de gave die de Filippenzen hem geschonken hebben. Nou, als je de Filippense brief vergelijkt met bijvoorbeeld de Efezebrief, dan lees je in de Filippense brief veel vaker dat woord blijdschap. Als je de Efezebrief leest, lees je daar veel minder dat woord blijdschap. Maar daar lees je bijvoorbeeld weer veel meer het woord genade. En dat kom je in de Filippense brief maar 3 keer tegen. Dus ja, je kunt je afvragen, hoe zit dat? Waar heeft dat mee te maken? Nou, ik denk dat daar wel een verklaring voor is. Want in feite ligt de blijdschap, die ligt natuurlijk opgesloten in de genadeboodschap. Dus als je werkelijk die boodschap van Gods genade hebt mogen leren kennen, en dan niet alleen... Ik geloof dat ze dat vroeger in de kerk, misschien nog wel trouwens, in de kerk zo noemden. Dan had je behoudensgenade en je had ook, of reddingsgenade, en je had ook levensgenade. Dus je had genade ontvangen als je behouden was, als je zalig was. Maar daarnaast begint er ook een heel leven als gelovige. En je hebt ook genade van de Heer ontvangen om te leven. Dat is niet zomaar in één keer zeg maar afgelopen. Nee, dat gaat door. En ja, dat is het mooie. Je mag eigenlijk steeds meer ontdekken wat dat betekent. De genade van God. En dan resulteert dat uiteindelijk in de blijdschap, zoals je die bij de apostel Paulus ook ziet. En als je dit leest, dan snap je ook wel, dat gaat daar niet om een soort van ijzeren glimlach die de apostel op zijn gezicht had of zo. Van: ik moet lachen, want ik ben christen. Weet je wel zo, hè? Nee, die blijdschap die is daar gewoon. En nogmaals, dat heeft te maken uiteindelijk ja, met de genade, met de uitwerking van de genade. Je kunt zeggen dat in de Filippenzenbrief, daar overheerst de blijdschap. Terwijl je tegelijk moet vaststellen dat de omstandigheden voor de apostel Paulus nog niet ideaal waren. Maar je ziet in ieder geval daarin heel duidelijk dat wat je bent in Christus, dat maakt hij hier in de praktijk waar. Hè? Zo zou je het mogen zeggen. Nou, dat er een verbinding is tussen blijdschap en genade, dat is niet alleen inhoudelijk zo. Hè, maar dat is ook nog zo als je kijkt naar de verschillende woorden die er in de oorspronkelijke taal gebruikt worden. En weet je, dat is eigenlijk wel ontzettend mooi. Hè? Elk woord, dat is in het Nederlands ook zo. Elk woord heeft zijn familie, weet je wel, een woordfamilie, hè, noem je dat dan. En als je bijvoorbeeld, ik neem altijd maar een simpel voorbeeld, ik ben ook maar eenvoudig. Neem ik zo'n tafel, weet je wel, als je zegt tafel, dan weten wij allemaal wat ermee bedoeld wordt, tafel. Hè. Ja, het staat wel in een bepaalde context natuurlijk, de tafel van vier is iets anders dan de tafel die hier is, hè? Maar goed, dat kwam omdat men dat vroeger op een tafeltje schreef. En dan had je de tafel van vier. Nou ja, goed. Maar even zo'n tafel waar je aan kan zitten. Dan, als je dan kijkt naar de woorden die in de familie horen van de tafel, dan heb je bijvoorbeeld de tafelpoot. Hè? En je hebt tafelblad. Nou, zo heb je al drie woorden. Als je die op een rijtje zet, dan kun je onmiddellijk zien dat het iets met elkaar te maken heeft. Want het begint allemaal met tafel, of er zit tafel in. He? Eettafel, ja, weet je het ook. He? Dus je herkent steeds dat woord tafel. Nou, in het Grieks, en dat weet u wel, dat is de grondtaal van het Nieuwe Testament, daar is het woord genade, dat is charis. En het blijkt dat er allerlei woorden zijn die tot de taalfamilie, het woordfamilie bedoel ik, van charis behoren. En blijdschap is er daar één van. Blijdschap, dat luidt in het Grieks charo. Nou, daar hoor je het al een beetje in. Charis, charo. Blijdschap. Als je je verblijdt, dan klinkt daar gairo. Nou, nog steeds herken je eigenlijk wel charis. Daar hoef je eigenlijk helemaal niet voor doorgeleerd te hebben, zeg maar. Dat is zo daarin allemaal te herkennen. Nou, en dat geldt voor allerlei woorden. He, dat geldt dus voor blijdschap, voor verblijden. Het geldt voor danken, dankzij, belonen. Genadegaven, begenadigen. Nou, daar zit in onze taal ook al het woord genade in. Allemaal woorden die daarmee verband houden. En eentje heb ik al genoemd, maar dat vind ik ook eigenlijk wel een hele mooie. Dat is het woordje danken. He, dat klinkt in het Grieks als eucharisteo. Daar hoor je al een beetje de eucharistie in, van de katholieken. Als ze avondmaal vieren, hè? Eucharistie noemen ze dat. Maar eucharisteo, daar zit charis in. En er zit ui in. En ui, dat betekent goed. Of juist. En ik vind het altijd wel grappig dat dat dan met danken of dankzeggen vertaald is. Dus als je hier in Filippenzen 1... Moet ik even kijken, want we hebben dat woordje hebben we gelezen. Oh ja, natuurlijk in het derde vers. Dan zegt Paulus, ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. Nou, dan gebruikt hij daarvoor dat woord danken, gebruikt hij dus dat eucharisteo. En als je dat nou heel letterlijk zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen dat daarin de goede genade van God wordt omschreven. En wij horen dat ook wel eens, hè, dat mensen dat zo zeggen, goeie genade, weet je wel. Maar dan klinkt het helemaal tegengesteld aan wat het dus eigenlijk betekent. Hè? Want als je zegt goeie genade, hè, ja, dan bedoel je eigenlijk van, oh, ja, ik weet niet wat je bedoelt, maar het is in ieder geval niet positief. Hè? Maar het woord danken is dat juist wel. Hè? En dat is God danken voor zijn goede genade. Dat is eigenlijk de complete betekenis van dat woord. En wat dan ook wel mooi is, als je in het Nieuwe Testament kijkt en je kijkt naar de woorden die er zijn voor bidden, dan zijn er wel 7 verschillende woorden die vertaald kunnen worden met bidden. En als je kijkt naar het woordje danken, is er maar 1 woord dat in de Griekse taal gebruikt wordt, dat met danken vertaald wordt. En dat is dit woord. Dus die goede genade, dat, ja, daar hoef je verder niet omheen te draaien, daar hoef je ook geen andere woorden voor te hebben of wat dan ook. Dat is het. En nou, mooi is dat, dat je, hoewel je dan in de Filippense brief dan misschien niet zo vaak dat woord genade tegenkomt, dat je aan de andere kant wel ziet dat de hele familie van woorden die aan genade verbonden zijn, dat je die wel degelijk ziet hier in deze brief. Dus ik zou haast kunnen zeggen van ja, als je leeft vanuit de genade, dan is denk ik een uiterlijke, uiterlijk kenmerk daarvan. Ja, het moet ook weer niet te uiterlijk zijn, zo moet je het ook weer niet opvatten. Maar dan is dat in ieder geval dat er blijdschap is. Blijdschap in het leven van de gelovigen. Wij mogen onze weg met blijdschap vervolgen. En nogmaals, die blijdschap die is in de eerste plaats natuurlijk aan de binnenkant. Maar dat heeft hoe dan ook, heeft dat invloed op hoe je bent en hoe je je verder opstelt. En dat gaat ook vanzelf. Dat weet je zelf ook wel. Als je iemand tegenkomt die chagrijnig is, dan is daar ook een reden voor. En als je iemand tegenkomt met een hele glimlach op zijn gezicht, waar je niet van hem gewend bent, zeg maar, dan is daar ook een reden voor. Dus dat komt dan wel naar buiten. Dat is een uitwerking van genade, maar waar genade uiteindelijk op terechtkomt, dat is dat je God dankt voor zijn goede genade. En dat is dat danken. En dat is mij wel eens opgevallen, dat als je een beetje let, je kunt best natuurlijk gewoon op jezelf letten hoor, maar als je een beetje let op hoe mensen bidden, dan kun je soms ook daaraan een beetje afmeten hoe lang ze al de Heer kennen en serieus met hem bezig zijn. Dan denkt u van, nou, dan ga ik ook nooit meer bidden in het openbaar. Maar nee, dat moet je gewoon blijven doen, want het komt namelijk allemaal vanzelf. Maar iemand die de Heer Jezus net heeft leren kennen, die bidt en die vraagt nog om heel veel dingen. En oh ja, ik moet nog even danken. En iemand die veel langer op de weg met de Heer is, dan ontdek je dat hij eigenlijk veel meer reden heeft gevonden om te danken. En dan neemt dat danken een veel grotere plek in. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Moet je gewoon maar eens opletten. En dan moet je er niks van zeggen natuurlijk. Tenzij je het zelf bent, maar dat is een ander verhaal. Maar zo zit dat eigenlijk wel. Wat die genade betreft, dat woord dat komt maar 3 keer voor in de Filippense brief. De eerste keer is dat in de groet aan het begin van de brief, vers 2. Dan zegt Paulus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En aan het einde van de brief vind je het ook. Ook weer in de groet, het allerlaatste vers, dan staat er de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen, en dan amen. En als u nou die 2 versen vergelijkt, dan zie je dat in beide versen het woordje zij staat er schuin in. Schuin gedrukt staat dat erin. Dus genade zij u en in vers 23, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Dat is tenminste in de HSV-vertaling is dat zo. Nou, en dat zij, dat cursief staat, kijk, dat is op zich allemaal niet heel zondig of zo hoor, dat er zo staat. Maar dat betekent dat het er eigenlijk niet staat. En omdat het dan toch als een bede wordt opgevat, net als het ga je goed, weet je wel, zoiets. Dat is ook een soort van bede eigenlijk. Het ga je goed, nou en dan hier, genade, zij u. Maar je zou eigenlijk met evenveel recht hier mogen zeggen, genade is met u. En als je het heel kort houdt, staat er niet meer dan genade met u. Want u, dat staat dan in de derde naamval en dat moet je dan weergeven als genade met u. Nou, en dan kun je zeggen, zij met u of is met u. Nou, ik ben aan de ene kant wel geneigd om te zeggen van, voor mezelf dan tenminste, dat zo'n tekst eigenlijk veel mooier wordt als je zegt, de genade is met u. He, zo van, dat is de groet. He, weet dat nou gewoon eventjes, he, je komt elkaar tegen, weet dat nou, de genade is met jou. He, en om een gelovige genade toe te bidden, dat is eigenlijk een stapje te ver. He, want ja, weet je, die gelovige die heeft die genade namelijk en die mag ook leven vanuit genade. En je weet, genade, hè, dat is krijgen wat je niet verdient en niet krijgen wat je wel verdient. Hè? Wij mogen leven vanuit de genade. Dus Paulus die begint daarmee, of die schrijft dat, gebruikt dat een keer aan het begin van zijn brief en een keer aan het einde. En in ons gedeelte ook, namelijk in het 7e vers. En dan heb je in totaal 3 keer dat Paulus over genade, charis, schrijft. En in dat 7e vers, daar staat: het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het geloof. Nou, ik kom straks nog wel even op dat 7e vers weer terecht. Wat we vorige keer ook gezien hebben, is dat Paulus, ja, schrijft aan de Filippenzen als heiligen in Christus Jezus. Zo staat er in het eerste vers, heiligen in Christus Jezus. En dat bepaalt ons ook bij de hoge positie van Christus. Als we over een tijdje bezig zijn met Filippenzen 2, dan hebben we het ook echt over het thema van de Bijbelstudies, de gezindheid van Christus. Dan schrijft Paulus, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, dat stuk, hè. Die in de gestalte van God zijnde het niet als roof heeft geacht om zich te vernederen en de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en in zijn uiterlijk aan de mensen gelijk te worden. Filippenzen 2. Als Paulus het dus heeft over heiligen in Christus Jezus, dan verwijst dat naar de hoge positie van Christus. En die positie, als je de zoon in die positie beschrijft met de woorden Christus Jezus, dan heb je het daarmee over de zoon die in de gestalte van God is. Gelijk aan God. En dat is, ja, ik zou zeggen, dat is ontzettend gelijk aan God. In de Oude Statenvertaling staat dan in Filippenzen 2 dat hij God of goden even gelijk was. Dus je zet twee naast elkaar en je ziet maar één, want het is even gelijk. En weet je wat dan opvalt? Moet je voor jezelf maar eens bekijken, of in het achterhoofd houden, bij het Bijbellezen. Maar je zult nooit, als er over de Zoon en de Vader gesproken wordt in het verband, hè, dan zul je nooit vinden dat God de Vader is van Christus Jezus. Dat zul je nooit lezen. Je zult wel lezen dat God de Vader is van Jezus Christus. En dan kun je zeggen van, ja, wat maakt dat nou uit, zeg, die paar woorden. Nou, omdat Christus Jezus, dat duidt veel meer op de Zoon in zijn verhoogde positie. He, terwijl bij Jezus Christus, dat begint met de naam die hij ontving als mens op aarde. Gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal verlossen van hun zonde. Dat bepaalt je veel meer bij de Heer Jezus die vernederd is geweest en verhoogd. Jezus Christus. Terwijl Christus Jezus, dat bepaalt je bij de Zoon, waarin hij goden gelijk, goden even gelijk is. En nou, we komen daar later ook nog wel weer een keer op terecht als we bij Filippenzen 2 zijn. Maar ja, wel goed, hè, om te weten. Wij hebben onze positie, hebben wij ontvangen in de Heer Jezus Christus. Ja, zeg maar gerust, in Christus Jezus, hè, onze Heere. Ik moet nog even denken aan een andere tekst. En die luidt als volgt. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Hè, mooie tekst. Colossenzen 2, vers 6. Hè, zoals u Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Nou, Daar gaat het ook over in de Filippenzenbrief. Wat Filippenzen betreft, de Filippenzen, en ik meen dat we daar vorige keer ook al even iets met elkaar over overdacht hebben. Als je kijkt hoe Paulus schrijft, hè, aan het begin van het gedeelte dat we, waarmee we begonnen zijn vanavond. Er staat in vers 3, ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. En dan zegt hij, van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En vers 5 en 6, dat zijn versen, daarin zie je het verleden en het heden en de toekomst, zie je daar steeds omschreven. Die spelen een rol in hoe hij schrijft over de Filippenzen. Hij zegt in vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af, dus dat is verleden, tot nu toe, dat is heden. En dat nu, dat mag je ook gewoon heel letterlijk opvatten, net zo letterlijk als dat Paulus in Efeze en in Colossense schrijft van nu is het geheimenis van Christus geopenbaard. Dat nu, dat heeft specifiek te maken met het moment, of eigenlijk met het tijdperk dat begon toen Paulus aan het eind van Handelingen in gevangenschap zat. Daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. Toen hij als gevangene van Christus Jezus daar in Rome, in zijn eigen gehuurde woning, gevangene was. Daar slaat dat nu op. Dat is natuurlijk altijd zo. Ik bedoel, als je nu schrijft of zegt, dan betekent dat nu. En als ik zeg nu, dan bedoel ik niet gisteren. Dat ligt eigenlijk zo voor de hand. Dus als Paulus zegt nu, dan is dat op het moment dat hij die brief schreef. Nou, vorige keer ook vastgesteld dat deze brief geschreven is zo'n beetje aan het einde van die tweejarige periode in Rome. Omdat Paulus later in de Filippenzenbrief schrijft dat hij verwachtte vrij snel vrij te worden, te komen. Dus dat nu, dat slaat daarop. Nou, en dan komt vers 6 en dan zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Je kunt zeggen, dat is weer, dat stoelt weer in het verleden, namelijk de eerste dag. Dat hij dat zal voltooien tot op, letterlijk tot aan, de dag van Jezus Christus. Sommige Bijbelvertalingen hebben hier van Christus Jezus. Tot aan. En dan gaat het dus over het goede werk dat God begonnen is ooit. En Paulus zegt, nou, ik weet gewoon zeker, ik ben ervan overtuigd. Ik vertrouw erop dat hij dat goede werk wat hij begonnen is in je, dat hij dat zal voltooien tot op de dag, tot aan de dag van Jezus Christus. Dat is verleden, heden en toekomst, kun je zeggen. Dat gebeurt wel eens vaker in de Bijbel. Als je denkt aan de woorden van Paulus in Titus 2. Dan zegt hij van de zaligmakende genade van God is verschenen. De heilbrengende genade van God is verschenen. Is verschenen. Nou, dan gaat het over wat er gebeurd is. En die voedt ons op. Dat is wat de genade van God nu doet. En die laat ons leven in een leven verwachtende de zalige hoop en de verschijning van Jezus Christus. En dan heb je de toekomst. Dus het gaat hier over verleden, heden en toekomst, maar wel het verleden van ons als gelovigen. Nou, Paulus die heeft het hier over de eerste dag tot nu toe. Jullie hebben deel gekregen aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik wil eventjes naar die eerste dag toe met u. Even naar Handelingen 16. Ja, de eerste dag die Paulus dan bedoelt, hè. We hebben zelf natuurlijk ook allemaal zo onze eerste dag gehad. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Waarop je de Heere leerde kennen. En dat had over het algemeen te maken met een boodschap, hè, waarin je bepaald werd bij het feit dat je redding moest hebben. Handelingen 16, dat is namelijk het gedeelte waar wij voor de eerste keer over Filippi lezen. En dan staat er in vers 8, het is ook handig dat we dit lezen in verband met iets anders, daar kom ik zo op. Maar dan staat er dat Lucas schrijft, nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. En Troas, dat ligt ook ergens aan de westkust van het huidige Turkije. En Paulus kreeg 's nachts een visioen, dat was dus in Troas, hè, kreeg hij een visioen. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Ik denk dat u dat wel weet, maar dit is een soort omslagpunt in het boek Handelingen. Want het begint in vers 8 dat Lucas schrijft, nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. En in vers 10 zegt hij, toen hij nu dit visioen had gezien, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had. En dan schrijft Lucas opeens in de wij-vorm. Dat is de eerste keer in het hele boek Handelingen. Dus Handelingen 16 vers 10 is eigenlijk best wel een heel belangrijk vers. En vanaf dat moment, en daarom denken sommigen ook, hè, dat Lucas iemand was die uit Troas kwam, maar dat is niet helemaal duidelijk. Dat wordt ook niet met zoveel woorden gezegd. Lucas behoorde in ieder geval niet tot het Joodse volk. Maar Lucas, die is in ieder geval ook vanaf hoofdstuk 16 vers 10, dan is hij erbij. En dan is hij Paulus metgezel. Nou, we kennen allemaal wel de laatste brief van Paulus, de tweede Timotheusbrief. En dan schrijft hij van, ze hebben me allemaal verlaten, alleen Lucas is nog bij mij, zegt hij dan. En nou ja, als we ons aan de schrift houden, voor zover de schrift daar dingen over openbaart. Hè, want ja, misschien dat Lucas best al eerder, weet je niet, maar dat staat er in ieder geval niet. Dus als je echt uitgaat van wat zegt de schrift daarover, dan kun je zeggen dat vanaf vers 10 van hoofdstuk 16 van Handelingen, dat samen optrekken van Lucas en Paulus begon. En dat dat tot het einde van Paulus' bediening toe heeft voortgeduurd. Nou goed, wat doen ze? Vers 11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen we naar Filippi. Eerste keer dat Filippi voorkomt. De eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat we daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En zij werd gedoopt en haar huisgenoten. Nou ja, en zo begint het dan. En Paulus is nog langere tijd in Filippi. Lang genoeg om ook nog gevangen te zitten daar. Heel hoofdstuk 16, dat gaat eigenlijk nog over zijn verblijf in Filippi zelf. Hij wordt inderdaad gevangen gehouden. Hij komt ook weer vrij. Maar hier heb je dus eigenlijk die eerste dag beschreven. Vanaf de eerste dag tot nu toe. He, zo staat er. En ook mooi dat er staat halverwege vers 14 over deze Lydia dat zij God diende. En ja, dat is toch wel iets opvallends. Je leest best wel vaak in het boek Handelingen dat mensen onder de indruk komen van de boodschap van Paulus. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal bekeerlingen waren vanuit de wereld naar Christus toe. In heel veel gevallen waren het mensen die al lang godvrezend waren of in ieder geval bezig waren met de dingen van God. Dat begint ook al met Cornelius bijvoorbeeld. Nou, daar gaat Petrus dan naartoe, maar die man, dat was een gelovige. En die bad tot God en die hield rekening met hem en die wilde hem dienen. Ja, en op een zeker moment vallen voor hem de dingen op hun plek. En dan weet hij wat eigenlijk zijn eigenlijke positie is. Hier heb je Lydia, zij diende God. Hoe dat dan ook geweest is, wat ze dan ook gedaan heeft. Maar goed, zij diende God, staat er. En ze luisterde en de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Dus als Paulus later de Filippenzenbrief schrijft, vanaf de eerste dag tot nu toe, dan kun je, en hij schrijft later ook nog dat ze deel hebben gekregen aan de genade die Paulus ook toebedeeld was. Dan kun je dan in ieder geval zeggen van ja, dat is een groep van gelovigen geweest, een gemeente, die wat dat betreft ja, door Paulus duidelijk gemaakt is wat hun plaats was, wat hun positie was op dat moment, maar die vervolgens ook meegegroeid zijn. Het is wel grappig, broeders en zusters. Tenminste, ja, ik vond het wel grappig. U mag het ook gewoon weer vergeten. Dus schrijf het ook niet op. En weet je wel. Maar aan de ene kant is het wel grappig, want Paulus die vertrok dus uit Troas. Troas heeft een van de oude namen, Griekse namen, dat is Troje. En dat ken je wel natuurlijk, het Trojaanse paard. Het paard van Troje. Dat is Troas geweest, dat is dat gebied geweest. En Paulus die ging dus vanuit Troas, daar werd hij geroepen om naar Macedonië te gaan. En in Macedonië komt hij dan in Filippi aan. En Filippi betekent paardenliefhebber. Hè? En ja, daarom zeg ik van, je moet het ook maar weer vergeten. Maar ik vond het wel eigenlijk heel grappig. Hè, dat je dus, ja, aan de ene kant heb je de strijd van Troje, dat heeft te maken met de uitbreiding van het Rijk naar het oosten toe, vanuit het westen. En dan komt Paulus daar en die komt dan in Filippi en dat heeft te maken met de prediking van het koninkrijk, vanuit het oosten juist, naar het westen toe. Een soort tegengestelde belangen, weet je wel. En het heeft allebei iets met paarden te maken, die naam Filippi ook. Hoewel Filippi genoemd is naar Filippus, dat was een man. Maar goed, ja, zijn naam betekent wel paardenliefhebber. Hippus, weet je wel. Hippos, hè? Concours hippiek, heb je dat in. Heeft met paarden springen te maken, toch? En Phil, nou ja, hè, dat is liefhebber. Phil. Dus ja, paardenliefhebbers. En het zijn ook echt paardenliefhebbers geworden, denk ik dan. Hè? Zij waren meegegroeid met Paulus vanaf het moment dat ze deel hadden aan het evangelie. Nou, dan wordt daarmee teruggegrepen op het moment dat de Heer Jezus Christus op aarde was. En dat was in vernedering. En toen de Heer Jezus in vernedering op aarde was, toen werd dat ook duidelijk gemaakt doordat hij op een zeker moment zijn intocht had in Jeruzalem op een ezel. Niet op een paard, maar op een ezel. Terwijl als het gaat over de komst van de Heer Jezus in verheerlijking, dan wordt hij beschreven in Openbaring als het woord Gods die op het witte paard zit. Dus ja, zo'n paard heeft ook iets met heerlijkheid te maken. Zitten paardenliefhebbers onder u? Gelukkig. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er namelijk ook niet zo heel veel mee. Ja, u misschien had het misschien wel gewild, maar dat weet ik niet. Maar ja, weet je, kijk, ik denk in ieder geval, het is wel zo, als je een beetje voor de dag wil komen, moet je op een paard komen en niet op een ezel. Want je ziet wel eens mensen op een ezel rijden. Nou, als het beest al wil, dan heb je geluk en dan gaat hij vooruit. Nou, maar het is geen gezicht als je dat ziet. Met je benen die flapperen, zo weet je wel. Terwijl op een paard, ja. Ik weet niet of ik het u wel eens verteld heb, maar op een verjaardagsfeestje van onze dochter. Toen was ze 10 of 11 met klasgenootjes, woonden we nog in Oudewater, gingen we naar het strand bij Scheveningen, dat kon. Hè. En nou liepen we daar een beetje naar het noorden toe. We hadden daar altijd zo'n parkeerplek aan de noordkant van Scheveningen. Nou, dan loop je wat verder naar het noorden toe, loop je een beetje richting Katwijk en zo. En dan op een gegeven moment, wij liepen daar en kwamen er van die bewakingsauto's kwamen eraan, weet je wel, van die pick-ups. Maar dan wel van de politie of marechaussee, ik weet niet. Maar goed, die kwamen eraan en zorgden eigenlijk dat iedereen een beetje bij dat strand wegging. En toen zagen we op een gegeven moment wat paarden en ruiters aankomen. En wat schetst onze verbazing? Daar kwam koningin Beatrix aan. Toen nog koningin. Dus die zat daar op een paard met een hofdame, denk ik. Niet op hetzelfde paard natuurlijk, maar die zat weer op een ander paard. En nog wat mannetjes eromheen en zo, die hielden de boel in de gaten. Nou, en die meiden die zaten te kijken, die wisten niet hoe ze het hadden. Hè? Maar dat was heel anders geweest als Beatrix daar op een ezel was gekomen. Hè? Want dat was geen gezicht. Nee. Dus zo'n paard, ja, om daarmee zeg maar de heerlijkheid en de glorie te laten zien van Christus, zoals hij in het boek Openbaring beschreven wordt als hij zich openbaart. Ja, dan begrijp je wel waarom daar een paard voor gebruikt wordt, om dat beeld te maken. Dus ja, vanaf de eerste dag af tot nu toe. En ja, die eerste dag heeft te maken met de basis van het evangelie dat ze hebben leren kennen. Dat ze er ook echt achter zijn gekomen, waarom is de Heer Jezus nou in de wereld gekomen, in vernedering. Maar ja, ze zijn gelovig tot nu toe, zegt Paulus. En dan kom je toch uiteindelijk terecht op het moment dat Paulus die brief schrijft. En dan hebben ze oog gekregen voor de verhoogde Heer. En als je even mee weer gaat naar de Filippense brief. Dan is het niet zo dat als Paulus zegt aan het eind van vers 5, de gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dan is dat niet zomaar een tijdsaanduiding, maar dan laat dat dus ook zien dat die mensen meegegroeid zijn. En dat wordt eigenlijk nog onderstreept door vers 7, als Paulus over die genade spreekt. Want dan zegt hij, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Nou, dat is wel een bijzonder vers. Hè, dat Paulus dat zomaar op deze manier zegt. Hè, dat hij zegt van jongens, jullie hebben deel aan mijn genade. Als wij dat zo zouden zeggen, dat komt een beetje raar over eigenlijk. He, want als het al om genade gaat in de Bijbel, dan kunnen we er toch van uitgaan dat de genade van God afkomstig is en niet van Paulus. En nou, ik denk dat Paulus zich hier ook niet opwerpt als de bron van genade, maar wel als iemand aan wie God zijn genade heeft toebedeeld. En Paulus heeft zich die genade eigen gemaakt. En wat hij daar precies mee bedoelt, daar komen we zo nog wel even op terecht. Maar ik wil er maar mee zeggen dat als Paulus in vers 5 het heeft over de gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, dat hij daar meer mee bedoelt dan alleen maar van, nou jongens, jullie hebben het ook aardig volgehouden, van toen af tot nu toe. Een soort tijdsaanduiding, maar dat het ook inhoudelijk iets te betekenen heeft. Want dat tot nu toe, dat houdt verband met wat er in vers 7 staat. Jullie zijn deelgenoten van mijn genade. Ik kom er zo meteen nog weer even op terecht. Er staat in het 8e vers dat hij schrijft aan de Filippenzen: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En nou zie je ook dat Paulus even doorschiet, hè? Van de eerste dag af tot nu toe. Maar hij schiet nu door naar de dag van Jezus Christus. Dan is het werk, het goede werk dat God in u doet, dat is voltooid. Hè? En ja, dat goede werk, hij schrijft later over goed werk. Dan schrijft hij in vers 11 nog dat je vervuld mag zijn met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Je zou dat kunnen omschrijven als dat goede werk. De Heer is bezig om in ons iets uit te werken wat in overeenstemming is met zijn plan en wat ook in overeenstemming is met zijn genade. In Efeze 2, laten we dat er ook eventjes bij nemen, in het tiende vers gaat het om. Dat vinden we ook een heel apart vers en dan gaat het ook over genade, over goede werken. Er staat namelijk, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om, staat er dan, goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, een beetje, aan de ene kant een beetje moeilijk vers eigenlijk, omdat er heel wat bijbelteksten zijn die je in de brieven leest, waar staat van ja, je bent behouden en je bent gerechtvaardigd, niet door werken. Maar je bent gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Dat is eigenlijk wat er staat. Maar staat hier, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Nou ziet u al meteen, ik heb er zelf al een streep doorgezet namelijk, maar dat ziet u niet natuurlijk. Maar je ziet wel dat er staat achter werken dat te doen, dat cursief staat. En dat is weer zoiets, staat er niet. Dus ja, dan hou je over, geschapen in Christus Jezus om goede werken, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, en nou is dat woordje om, wat daar staat, dat is de vertaling van epi. En epi, daar ken je wel van, denk ik tenminste, van bijvoorbeeld epignosis. Dat is dan de bovenkennis, zo wordt dat dan wel eens vertaald, de hogere kennis. Maar epi, dat betekent op, of het betekent op grond van. En als je dat nou meeneemt hier, dan staat er, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus op grond van goede werken. Die God van tevoren bereid heeft. En dan komt het, opdat wij daarin zouden wandelen. En ik denk dat we ons moeten realiseren dat als het om goede werken gaat, dat in de eerste plaats, en zeker in dit vers, gaat om het feit dat wij zijn maaksel zijn en in Christus Jezus geschapen zijn, en dat gebeurd is op grond van goede werken, dat met name de goede werken zijn geweest die Christus gedaan heeft. Die heeft God van tevoren bereid, namelijk. En voor ons geldt, opdat wij daarin wandelen. Maar dat is niet meer om gerechtvaardigd te worden of wat dan ook. En je kunt in het Johannesevangelie kun je ook iets lezen over het goede werk dat God doet. Hè? Want in Filippenzen 1 daar staat, God is een goed werk, in het enkelvoud, begonnen in u. Nou, in Johannes 6, daar heeft de Heer Jezus het ook over het goede werk. En dan kun je misschien wel mooi vergelijken met wat Paulus bedoelt. Johannes 6, vers 28, 29. Dat is het gedeelte waarin het over het brood des levens gaat. Hè? Naar aanleiding van de wonderbare spijziging spreekt de Heer Jezus over het brood dat uit de hemel nederdaalde, het manna. En dan zegt hij ook dat hij het ware brood is. In vers 35 bijvoorbeeld, dan zegt hij, ik ben het brood des levens. Dus hij is het ware brood. Maar in datzelfde hoofdstuk staat in vers 28. Ze zeiden, nou weet je, ik begin even in vers 26. Daar staat, Jezus antwoordde hun en zei, voorwaar, ik zeg u. U zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. En dat houdt nog verband met die wonderbare spijziging. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft. Tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen hem, en dat is de menigte, wat moeten we doen opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die mij gezonden heeft. Dat is het werk van God. En je kunt gerust zeggen dat het goede werk dat God begonnen is te doen in ons, dat begint met het geloven in degene die door God gezonden is. Ja, het komt uiteindelijk natuurlijk op geloof aan. Dus ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk is begonnen. Dat goede werk is begonnen met geloof. Het is eigenlijk net zoals dat we dat al even lazen. Voordat we echt begonnen, zeg maar, met in Efeze 1. Dat er staat dat je in hem bent nadat je het woord van de waarheid hebt ontvangen, het evangelie van uw zaligheid. En dat je dat gehoord hebt. En dat horen, dat heeft alles met geloven te maken. In hem bent u ook, Efeze 1 vers 13. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus het gaat om horen en geloven. En dat goede werk dat God begonnen is in ons, ja, dat heeft te maken met geloven, degene geloven die door God gezonden is in deze wereld. Oftewel, geloven dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en dat hij gedaan heeft het goede werk dat God van tevoren al voor hem bereid had om te doen. Het was allemaal echt geen verrassing voor God, hoor, toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. En dat het zo liep, zo even heel menselijk beschouwd, dat het zo liep dat hij gestorven is aan het kruis op Golgotha. Ik weet wel dat ik als kind, ja, weet je, dan ging ik ook naar de kerk en dan hoorde je dat allemaal. En dan dacht ik ook wel, ja, een beetje zielig eigenlijk voor de Heer Jezus, weet je wel. Hij heeft helemaal niks kwaads gedaan, helemaal niks verkeerds gedaan en dan wordt hij gekruisigd. En dan denk je van, ja, dat kan toch helemaal niet kloppen en zo. Nou, dat hij niks verkeerds gedaan heeft en wel gekruisigd, dat klopte wel. Maar het is aan de andere kant ook weer niet zo dat wij, zeg maar, een soort van medelijden daarmee moeten hebben. Want ik denk dat we het dan allemaal te menselijk beschouwen. Als je, ja, zicht gaat krijgen op al die teksten die erop wijzen dat God het allemaal van tevoren bereid had. En ik zeg daar niet mee dat het dan allemaal makkelijker wordt om te begrijpen. Maar het laat wel een andere invalshoek zien. Dat God het, ja, van tevoren bereid had dat het zo zou lopen. Ja, dan ga je het wel snappen. Want er zijn inderdaad wel heel wat teksten te vinden in de Bijbel waaruit je kunt opmaken dat de Heer het al van tevoren bereid had. En dan kun je gerust al die teksten onderscharen die je in de Evangelie leest als er staat van hij deed dit, opdat vervuld werd, dat, weet je wel, dat soort teksten. Al die profetieën die in hem vervuld zijn. Ik heb wel eens gehoord dat een schijnt een monnik te zijn geweest. Die heeft dus uitgerekend en geteld hoeveel profetieën er vervuld zijn in de eerste komst van Christus. Nou, dan kwam hij op 300 profetieën uit de Bijbel. 300 aankondigingen van Christus. Dus ja, zijn komst in de wereld was al geen toeval. Maar ook zijn hele bediening was ook geen toeval. Dat was niet omdat het niet anders kon. Nee, dat was omdat het zo bedoeld was. Het was het goede werk dat God tevoren bereid heeft. Ja, en op basis van dat goede werk, en dat is in de meest kernachtige zin van het woord, is dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dus je gelooft God in voor het feit. Nee, ja, je gelooft hem die God gezonden heeft. Hè? Ja, daar begint het mee. Geloven, horen, geloven, klaar. Hè? En dan ben je gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. En dan blijkt dat de Heer in jouw leven nog lang niet klaar is. Maar dat hij een goed werk begonnen is. Maar dus nog steeds bezig is met dat werk. Ja, zegt Paulus zelfs in Filippenzen 1 vers 6. Hij zal het voltooien tot op de dag van Christus. Dus ja, in dat opzicht, kijk, de Heer Jezus die zegt in het Johannesevangelie op een gegeven moment tegen zijn discipelen van ja, ik laat jullie niet als wezen achter. Dus ik ga op naar de Vader, ik vaar op naar de Vader, zei hij nog voordat hij moest sterven. Maar goed, hij zei ik vaar op naar de Vader. En ik zend de trooster, hè? Want ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Nou, ik denk wel eens in een beetje een andere samenstelling, maar wij kunnen ook gerust dat zeggen, weet je wel. Het is niet zo van, God heeft ons gered en vervolgens gezegd van, nou, weet je, dan zoek het zelf maar uit. En dan zien we elkaar aan het eind van de rit, zien we elkaar wel weer. Nee, God is een goed werk begonnen. En dat goede werk, dat voltooit hij tot de dag van Christus. Dus hij gaat gewoon met ons mee. In alles. Hij zorgt voor ons en hij brengt ons daar waar hij ons hebben wil. En dat is denk ik nog veel mooier dan wat wij ons voorstellen daarvan. Dat heeft alles te maken met zijn grote plan. Nou, eventjes nog. Wat betreft die woorden uit vers 7 van Filippenzen 1. Daar schrijft Paulus, het is immers voor mij terecht. En nogmaals, dat heeft alles met dat tot nu toe te maken. Daar schrijft Paulus, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Dus Paulus die wist zich ja, enorm verbonden met de Filippenzen die hem gevolgd waren vanaf de eerste dag af tot nu toe. En hij omschrijft dat als deelgenoten van mijn genade. Wil ik nog even een paar teksten over opzoeken. Van wat bedoelt hij daar nou precies mee? Eventjes naar Colossenzen 1. Dat is meer even als een tekst die een beetje extra invulling eraan geeft. Aan de Colossenzen. He, daar schrijft Paulus in vers 6 en 7. Dit, en dat dit slaat terug op het evangelie waar vers 5 mee eindigt. Dit is naar u toegekomen zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt. En de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Dus die Epaphras, die heeft de Colossenzen de genade van God verkondigd, het evangelie verkondigd, maar daarmee hebben zij de genade van God, staat er dan, in waarheid leren kennen. Dus ja, die genade van God leren kennen in waarheid. Dat laat wat Paulus betreft in ieder geval zien van nou, zo moet je die genade ook dus verstaan. Hè? Nou, in Filippenzen heeft hij het dan over mijn genade. Nou, we hebben al gezien dat dat nooit kan betekenen dat Paulus de bron is van de genade. Dat kan alleen maar God zijn. Net zoals dat God de bron is van onze blijdschap en de bron is van onze dankzegging. Alles wat met genade te maken heeft, dat is God. Hij is de bron. Maar Paulus had het zich eigen gemaakt en daarvoor wil ik ook nog eventjes naar hoofdstuk 3 van Efeze. Want dat vind ik altijd een heel verhelderend gedeelte, Efeze 3 vers 1 tot 13. Daar gaat het over allerlei zaken met betrekking tot de boodschap van de verborgenheid, het geheimenis. Maar hij schrijft daar in dat gedeelte 3 keer over genade. En 3 keer, en dat is niet toevallig, maar dat is ook in dezelfde verse als waar hij over genade schrijft. 3 keer schrijft hij: het is mij gegeven. De eerste keer, dat is in vers 2. Dan schrijft hij: als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling, of bedeling, rentmeesterschap, van de genade van God. En dan zegt hij: die aan mij gegeven is, ten behoeve van u. En dat woordje die, dat slaat terug op de bedeling van de genade van God. Die is mij gegeven. Dus het rentmeesterschap van de genade van God is mij gegeven, zegt Paulus. Nou, dan gaat hij wat daarover vertellen, wat dat is. Dan komen we bij vers 7. Vers 6 sluit af met het evangelie. En dan staat er waarvan, vers 7, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Heb je het ook weer? Overeenkomstig de werking van zijn kracht. En dan komt nog vers 8. En daarin staat: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus 3 keer gaat het over iets wat met genade te maken heeft. Rentmeesterschap van de genade van God. Vers 2, vers 7, de gave van de genade van God. En vers 8, deze genade. En die genade die Paulus dan bedoelt, dat is op basis van wat hij daarvoor schreef. Maar dat uit zich in om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En hij zegt van: deze genade is mij gegeven. En in die zin kun je dus zeggen, omdat het hem gegeven was, was het zijn genade. En kan hij dus aan de Filippenzen schrijven over mijn genade. Dus als God jou zijn genade geeft, dan mag je die genade, mag je ook gewoon aanpakken en mag je zeggen van: nou, dat is mijn genade. Hè? Dat is mint. Mijn genade. En er komt verder helemaal niemand aan. Tenminste, niet aan mijn deel. Hè? Gelukkig heeft God veel genade. Ja, het gaat in de Bijbel over de rijkdom van Gods genade. En uiteindelijk heeft hij het hier over onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Maar ja, dat is wat God geeft. God geeft genade aan ons. En kijk, als Paulus dan zoiets schrijft, en Paulus is niet zoals wij, zeg maar, de gemiddelde gelovigen. Maar Paulus is een dienstknecht van de Heer, die heeft daar zijn taak in gekregen. En daar kunnen we ons niet zomaar even mee vergelijken. Maar als het dan om Paulus gaat, en als Paulus schrijft over mijn genade, en we gaan in de schrift zoeken van: nou, heeft hij die dan gekregen of zo? Ja, die heeft hij inderdaad gekregen en hier staat dat beschreven. God heeft hem deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ja, dat is Paulus ook inderdaad gaan doen. En dat heeft alles, u moet voor uzelf dit gedeelte maar eens doorlezen, maar dat heeft alles met de openbaring van het geheimenis te maken. Onnaspeurlijk. Je weet wel dat toen Paulus, toen hij in Filippi was geweest, Handelingen 16, toen kwam hij daarna, kwam hij in Thessalonica. Nou, dat was geen succes. Want daar is hij zo'n beetje uitgeslagen. En toen kwam hij in Berea terecht. En daar staat er dat de Bereërs die onderscheiden zich van de Thessalonicenzen in die zin dat zij luisterden naar wat Paulus te verkondigen had toen. En dan gingen zij in de schriften na of het zo was. Dat was toen, dat was ook in overeenstemming toen met de bediening die Paulus toen had. Dus hij predikte daar en die Bereërs, die gingen naar huis toe en dan kijken boekrollen, weet je wel. En dan gingen ze kijken van: nou, klopt dat eigenlijk wel wat die man zegt? Ja, klopt zeg. Nou, Zij hadden de bereidwilligheid daartoe om dat te doen. Maar dat zegt dus ook dat de boodschap die Paulus toen verkondigde, was een boodschap die in de schriften stond. Anders hadden ze niet na kunnen kijken. He, en een tijdje later, in Handelingen 26, dan zegt Paulus ook tegen een hooggeplaatste, dan zegt hij van ja, ik sta hier nu als een getuige van God zonder iets anders te zeggen dan Mozes en de profeten gezegd hebben. Dus inderdaad, die boodschap, ook in Handelingen 17, ook in Handelingen 16, daar begon het al mee, dat was een boodschap die in de schriften, in Mozes en de profeten geschreven was. Nou, dat was de Bijbel van toen, die hadden ze. Die was ongeveer 400 jaar voor Christus afgerond. Die verzameling van boeken en dat was klaar. Dus dan konden ze het bekijken. Aan het eind van Handelingen, dan krijgt Paulus te maken met de openbaring van het geheimenis. En hij zegt bijvoorbeeld hier in Efeze 3... zegt hij, even kijken wat hij ook alweer zegt. Ja, in vers 5, dan gaat het even over, even kijken hoor. In vers 3 zegt hij dat mij door openbaring dit geheimenis, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. En dan gaat het in vers 5 verder, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. Heb je dat nu? Nou, Paulus schreef de Efezebrief in dezelfde periode als de Filippenzenbrief, waar hij schrijft over vanaf de eerste dag tot nu toe. Hier ook nu. En dan is dat geheimenis geopenbaard en dan zegt Paulus van ja, in vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Kijk, en die heidenen, die konden geen boekrollen erbij pakken. Ja, konden ze wel doen, maar daar konden ze de boodschap van Paulus niet in terugvinden. Dat was in die zin ook onnaspeurlijk. Los van dat onnaspeurlijke ook wijst op de grootsheid hiervan. Maar ze konden het niet naspeuren. Nee, zegt Paulus, het is onnaspeurlijk. En mij, zegt hij dan, is die genade gegeven. En hij zegt er nog maar even bij, ik ben de allerminste van alle heiligen. En ik denk wel eens, dat is ook precies waar genade je toe brengt. Genade breekt je niet af, maar laat je wel zien dat het werkelijk, wat je ook bent als gelovige, dat je dat bent door Gods genade. Paulus die schrijft ergens, ik heb meer gearbeid dan al die andere apostelen bij elkaar. Nou, ik heb wel eens gewoon voor de grap even gekeken in het Nieuwe Testament. Hoezo dan? Nou, als je gewoon in het Nieuwe Testament gaat tellen, alle hoofdstukken die Paulus geschreven heeft, ik geloof dat het er 100 zijn in totaal. Dat is vele malen meer dan wat Petrus, Jacobus, Johannes en Judas bij elkaar geschreven hebben. Dus alleen als het al om de schrijfbediening gaat, kun je zeggen van, ja, daar heeft Paulus wel gelijk in. Dat hij meer gedaan heeft, meer gearbeid heeft dan zij allen. Nou, dan zou je kunnen zeggen van, nou, wat een beetje opschepperig, hè? Dat hij dat zo zegt, maar dan zegt hij er gelijk achteraan, maar dat was niet ik. Dat was de genade van God die met mij is. En dat is wat de apostel Paulus ons in ieder geval ook te leren heeft. Daarvoor gebruikt God hem om te laten zien dat als je leeft vanuit die genade, dat niet iets is van eigen verdiensten of zo, maar dat het iets is wat helemaal van God afkomstig is. En als je dat dan gaat zien, tenminste ik denk dat we dat zo moeten opvatten, dan ga je jezelf ook zien als de allerminste van alle heiligen. En natuurlijk, Paulus die zal ongetwijfeld ook daar nog weer gedacht hebben aan hoe hij vroeger was. En dat hij een vervolger was en een geweldenaar, een bruut. Het was niet best. Maar ja, in Timotheus zegt hij ook, ik wist niet beter, ik deed het uit onwetendheid. Maar ongelooflijk groot is de genade en de barmhartigheid van God geweest. He, toen hij mij in de bediening heeft gesteld. Ja, en ik denk dat wat dat betreft, we mogen zien dat de gezindheid van de Heer Jezus Christus, dat dat de gezindheid was die in Paulus in ieder geval ook werkzaam was. En we zullen dat ook wel gaan zien in de komende Bijbelavonden, dat als je ziet wat hij allemaal in de Filippenzenbrief schrijft, dat het laat zien dat de boodschap die hij te verkondigen had, dat dat ook een boodschap was die hij zelf compleet doorleefde. En de gezindheid van Christus droeg ook hij. Zoals Christus vernederd werd, zo was Paulus ook bereid om zich te vernederen en te laten vernederen. En ook in de wetenschap dat hij deel had aan de verhoogde positie van Christus. Dus ja, deelgenoten van mijn genade, dat mogen wij eigenlijk ook zeggen. Dat we deelgenoten zijn geworden van de genade die aan Paulus toevertrouwd is. En wij zijn ook ergens tot geloof gekomen. En toen hadden we nog helemaal geen oog voor deze boodschap. En via, ieder zo vanuit zijn eigen hoek. En dan kom je daar, waar je nu bent. En dan mag je zeggen van ik heb uiteindelijk toch oog gekregen voor de genade die God aan Paulus heeft geschonken. En de hele boodschap die erbij hoort. En wij mogen daaruit leven. En voor ons is het een bron van blijdschap en van dankbaarheid. Want daar loopt het uiteindelijk toch op uit. Goed, tot zover, broeders en zusters. En dan lijkt het me goed om de volgende keer dan bij vers 9 te beginnen. Want daar zijn we dan net niet aan toegekomen en dan gaan we vanaf daar verder. Ik denk tot en met vers 18. Maar dat is de volgende keer. Zullen we met elkaar de Heer danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u dankzeggen dat we hier deze avond bij elkaar mochten zijn. Dat we samen uw woord weer hebben mogen lezen. Dank u wel, Heer, dat het altijd goed is om dat te doen. Om elkaar op te zoeken, maar in het bijzonder ook, Heer, om samen te komen rondom uw woord. Dank u wel, Heer, voor de genade die u ons daarin hebt gegeven. En dat we überhaupt, Heer, door genade behouden zijn. Heer, en ook door die genade mogen leven. We danken, Heer, dat u daarin tot uw doel komt en dat we dat ook steeds meer mogen ontdekken en mogen zien. Heer, en dat is dan ook wat we elkaar mogen toebidden. Heer, dat we toch eigenlijk steeds meer onder de indruk mogen komen van wat u gedaan hebt in uw Zoon, onze Heiland. En we danken u zo, Heer, dat zijn offer, Heer, zijn dood en ook zijn opstanding, Heer, ook voor ons heeft betekend. Dat we leven hebben ontvangen in onvergankelijkheid. En dank u wel, Heer, dat we dat leven mogen uitleven. En weten mogen dat u in alle omstandigheden bij ons bent. Dat u voor ons zorgt, Heer, en dat u ons daar brengt waar u ons hebben wil. Want u bent dat goede werk begonnen en u voltooit het tot op de dag van Christus. Vader, daar danken we u voor. Heer, en we willen bidden dat we toch ook de kracht mogen hebben om dat vast te houden. En om daarop te zien, Heren, ook in de tijden waarin we nu leven en ook de wereld waarin we nu leven. En ook gewoon persoonlijk onze taak die we hebben, onze baan, ons werk, wat dan ook, Heren. We danken u, Heren, dat u daarin nabij bent. Heren, dat we in dat alles het mogen verwachten van uzelf. Vader, daar willen we u voor loven en prijzen. En we danken voor die grote genade waar we deel aan hebben gekregen. Dank u wel daarvoor, Heren, dat u straks ook met ieder van ons zijn en ons bewaren op de weg weer terug. En dank u wel, Heren, dat u ons ook voor de mensen om ons heen tot zegen wil stellen. We bidden dat en we danken u daarvoor uit genade. Amen. Amen.